Naar Openbaring, hoofdstuk 20, gaan wij alsnog en weer in de laatste pericoop daarvan lezen wij over wat genoemd wordt het laatste oordeel. En wij kennen het uit het jargon als de jongste dag of als de laatste dag. Ik heb u dat ook laten zien, dat althans de term laatste dag in het Johannes-evangelie daarvoor ook gebruikt wordt. En ik zeg weer met klem en met nadruk en tot vervelens toe, de jongste dag is inderdaad de dag van de opstanding der doden. Zowel van rechtvaardigen als onrechtvaardigen, dan wel zowel rechtvaardigen als goddelozen en wat het maar was. En er vindt daar een scheiding plaats. Dat staat er ook gewoon beschreven. Want er staat dat onder andere het boek des levens daar een rol bij speelt. En dat vers 15, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En de dood en de hel, dus vers 14, werden ook geworpen in de poel des vuurs. En die wordt de tweede dood genoemd. Wat denkt u dat er gebeurt met de dood als zodanig, het begrip, het ding, abstract, de dood? Wordt geworpen in de poel des vuurs.
In de eeuwigheid is er geen dood.
Er is daarna geen dood meer. Die werkt niet meer, dat is weg. En wat denkt u dat er gebeurt met het dodenrijk? De hel, heet dat?
Die staat er voor de troon.
Die wordt ook geworpen in de poel des vuurs. Voor zover het wat anders is. Maar goed. Ook geworpen in de poel des vuurs. En wat gebeurt er daarmee?
Houdt op te bestaan.
Ik weet dat het een domme vraag is. Maar ja, dan moet ik. Daar verdwijnt het. Dat is wat vuur nou eenmaal doet. En het lijkt me ook duidelijk dat dat de bedoeling van deze hele actie is. En daarna staat er, zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En de vraag is, wat gebeurt daar dan mee? Ik ga nog niet vertellen dat er dan wat anders mee gebeurt. Precies hetzelfde uiteraard. Dat wil zeggen, dat verdwijnt daar. Oké, misschien na verloop van tijd, maar dat lees ik hier allemaal niet. Dus daar hoef ik ook eigenlijk niks over te zeggen. Het gebeurt. Het verdwijnt daar. Dat heet die opvatting dat daarmee alles uit is, dat heet officieel annihilatie. Wat is de leven annihilatie? Ik roep altijd meteen, dat is een dwaalleer, dat u dat weet. Dat vertel ik hier nou, dit is een dwaalleer. Ja. Ik kan er niet mee zitten, hoe men het noemt. Ik acht het een volstrekt bijbelse aangelegenheid. Want ja, ik lees die dingen hier gewoon. Een annihilatie wil zeggen dat de dingen gemaakt worden tot nihil. Nullificatie zeggen we ook wel. Ik geloof niet dat dat echt een plechtig Nederlands woord is. Dat zeggen we onparlementair, maar dat is tegenwoordig niet meer zo, hè. Praat mij niet van het parlement. Maar vooruit. Nullificatie. Het is wel een letterlijke vertaling van dat begrip. Annihilatie. Ik moet erbij zeggen dat er wordt wel geleerd traditioneel. Ik ben even aan het zoeken. Maar ik kan die, zou je die toch eigenlijk wel, traditioneel wordt gezegd dat de mens een onsterfelijke ziel heeft. Ook in het christendom zegt men dat. Dat kan helemaal niet, want je leest op bladzijde 2 van je Bijbel, die ziel die zondigt. Nou ja, het staat niet letterlijk zo op bladzijde 2, het staat bladzijde verder. De ziel die zonder zal sterven. Ezechiël, geloof ik, ergens. Maar tot de ziel, want Adam werd een levende ziel. En tot die ziel wordt gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat lijkt me duidelijk, hoor. Dat is niet een onsterfelijke ziel. En bovendien hebben we, maar dat hebben de vertalers weggewerkt, hebben we in het Oude Testament vele malen de term dode ziel in het Hebreeuws van het Oude Testament. Maar dat hebben ze vertaald met dood lichaam. Dus als u leest over dood lichaam in het Oude Testament, dat bij mijn weten, voor zover ik weet, misschien ben ik iets vergeten, maar voor zover ik mij herinner, altijd als je leest een dood lichaam, dan staat er dode ziel. Dat is wat het is. Want de ziel is gewoon de mens, de levende, de actieve mens. En die sterft. En als je hem dan ziet liggen, sorry. Maar zo beschrijft de Bijbel dat. Dan heet dat een dode ziel. Dat is het. Dus de mens heeft niet een onsterfelijke ziel. En als er iets onsterfelijks aan is, dan is het in ieder geval niet de ziel, maar geest. Want wat in het dodenrijk zich bevindt na het overlijden, heet niet ziel, maar heet geest. Ik kan het ook niet helpen. We kunnen dat bespreken, dat duurt een paar jaar voor ik daar doorheen ben. Je kunt ook de moeite nemen om het te beluisteren, want het staat al ergens op internet onder het thema dood en dodenrijk. Dat zijn 6 lezingen. Dus dan heb ik alle teksten besproken waar het woord dood of dodenrijk voorkomt in heel de Bijbel. Ik ga het voor mijn leven niet meer doen. Nee, de opnames zijn goed gelukt, dus laat me zitten. Het is ook stom vervelend, maar het is wel de goede manier om Bijbelstudie te doen. Dat wel. En dus toch van harte aanbevolen. Maar men heeft dan het idee van na het overlijden bestaat men gewoon verder, altijd durend en onbeperkt. En er is een categorie die heeft uitgedacht dat het woord eeuwig dan maar moet betekenen beperkt. En zo korten ze dat dan in. Ja. Nou ja, dat is ook misbruik van de taal, eigenlijk. Maar ik lees in de Bijbel niks over een altijd durend voortbestaan van de goddelozen. Ik lees uitdrukkelijk in de Bijbel van zij zullen niet meer zijn. Never, ever. Men zal ze zoeken, men zal ze niet vinden, ze zijn weg. Dat is wat, niet omdat ik dat wil, ik heb daar helemaal geen idee over. Ik hoor toch niet tot die categorie, dus waarom zou ik me daar dan druk over maken? Ik heb daar geen belangen bij. Het enige belang dat ik heb is wat zegt de Bijbel. En als dat tegen alle tradities ingaat, ja, dat is dan jammer. En soms vertel ik dingen die inderdaad in overeenstemming zijn met de traditie. Daar ben ik dan ook blij mee. En een van die dingen is inderdaad, de doden staan op de jongste dag. Allen, ook de oud-testamentische gelovigen en de oud-testamentische ongelovigen staan op de jongste dag en verschijnen voor die troon. Dat is het. En waarom ik zei oud-testamentisch? Wel, dat is heel eenvoudig. Nieuw-testamentisch, dat zijn de nieuw-testamentische gelovigen, zijn wedergeboren mensen en wedergeboorte impliceert opstanding uit de dood ten leven. Dat wil zeggen, dat is wat het is. Wedergeboorte is opstanding uit de dood. Volgens de Bijbel. En daarom heet het, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1, vers 3. Of God heeft ons, of u, mede levend gemaakt met Christus, tot 2 keer toe in Efeze 2. En zelfs medegezet in de hemel. En aardig in dit verband is natuurlijk in de eerste plaats Romeinen 6. Waar staat dat wij met Christus gestorven zijn, met Christus begraven zijn, met Christus zijn opgewekt. Ja, nu reeds. onze sterfelijke lichamen, heden daar, levend gemaakt met Christus. Niet de dode lichamen, de sterfelijke lichamen. Al voordat die lichamen gestorven zijn, levend gemaakt met Christus. Daar leven we uit, dat heet wedergeboorte. En voor hen, ons dus, wordt gezegd, ja, wij zullen de dood niet zien. Al waren wij ook gestorven. Want tot op heden, wij als gelovigen gaan naar de hemel. Dat wil zeggen, daar zijn wij gezet. Daar gaan wij niet naartoe, daar zijn wij gezet, dat is onze positie. We gaan alleen van de aarde weg. Dat is wat het is. En de dood zullen wij niet zien. En vandaar dat ik dat verder ook niet hoef te vertellen. En wat betreft opstanding, wel wij als gelovigen van onze bedeling, hoezo bedelingen leer? Wij als gelovigen van onze bedeling, wij die behoren tot de gemeente van eerstgeborenen, zullen bij gelegenheid, voor zover wij dan in het lichaam nog leven, zullen wij veranderd worden in een oogwenk, in een, hoe heet dat?
Punt destijds.
Ja, in een punt destijds. Ja, oké, zo staat de vertaling. In een punt destijds. In een atoom van de tijd staat er. Het ondeelbare ogenblik dus. Wij zullen veranderd worden. En degenen die gestorven waren, zullen opstaan, lichamelijk. Ja, iemand vroeg mij, waar is dat nou voor nodig? Ik zeg, ja, daar ga ik niet over. Ik vertel alleen wat er in de Bijbel staat. Ja, of God het nodig heeft, waarschijnlijk niet, maar hij doet het zo. Ja. Doe maar. Ik zeg altijd, het graf was leeg toen de Heer opgestaan was. Dus ja, hij doet dat zo. Hij verandert het lichaam. En of we nou gestorven zijn of nog leven, hij verandert het lichaam. En als er niet meer is, het lichaam, oké, dan krijgt men sowieso toch een hemels lichaam. Dat is het dan. Hè? Ja, en als je been geamputeerd was, zit er ineens weer een aan.
Geen bril meer nodig.
En nee, en dan is die kroon ook weer. Ik heb problemen met de monarchie. Van de week stond ik ineens en lag de kroon in de wasbak. Ik moet er niet naar wijzen, anders valt hij er weer uit.
Het is,
ja. Maar ja, mijn tante zei dat die koningsgezind was. Dus nou, dan heb je een klusje vandaag. Maar goed, dat even terzijde. Heeft er niks mee te maken. Maar zo leert de Bijbel die dingen. En daar houd ik het dan op. En voor wat betreft gelovigen na ons, maar daar hebben we het misschien, dat weet ik nog niet, ik beloof het niet, maar misschien hebben we het daar later nog over. Wat betreft gelovigen na ons, ik denk dat die mensen überhaupt niet sterven. Tot aan de jongste dag aan toe. Dat die gewoon de 1000 jaren overleven. Ja, ik geef geen garantie, maar dat hoeft ook niet, want u hoort daar toch niet bij. Dus. Maar dat denk ik, die indruk heb ik gekregen dat dat zo is. Dat daar de dood ook niet heerst. Wel is, maar nog niet meer heerst. Maar toch maar. Dus hoe dan ook, als ik spreek over onrechtvaardigen en goddelozen op de jongste dag, dan heb ik het dus in principe over oud-testamentische gelovigen, maar eigenlijk oud-testamentische ongelovigen. En dat is het dan. En nieuw-testamentische ongelovigen, ja, die daar ook, die, als die vandaag overlijden, die staan niet op bij de opname van de gemeente, ook niet bij 1000 jaar. Dus op de jongste dag. En oud-testamentische gelovigen, die staan ook op de jongste dag. Alleen nieuw-testamentische gelovigen, tot op heden, maken deel uit van de gemeente, hebben dus deel aan de opname van de gemeente. En dat heet de opstanding uit de doden. En ik meen dat ik in een razend tempo vorige keer aan.
Heel wat teksten.
Heb ik u tot ver over de zuivere speeltijd heen. Heb ik een minuut bijgeteld, zal ik maar zeggen. En heb ik u schriftplaatsen gegeven waar die termen gebruikt worden. Opstanding uit de doden met achterlating van de overige doden. Ik ga eerst maar verder op dat begrip annihilatie. Tot nihil, tot niks maken. Ik heb... de enige serieuze tegenargumenten die ik... Serieuze tegenargumenten. Tegen het idee van annihilatie. De enige is redelijk serieus, in ieder geval serieus te nemen tegenargumenten is... dat is er eigenlijk maar één. Dat is de vergelijking van Openbaring 19 vers 20 met Openbaring 20 vers 10. Waar staat in vers 20 van Openbaring 19: deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. En dan 20 vers 10... En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, waar het beest en de valse profeet zijn. En dan is het argument van Dr. Chafin in dispensationalistische kringen bepaald niet onbekend, zal ik maar zeggen. Dat kent u misschien niet, maar dat doet er niet toe. Louis Sperry Chafin. Neem ik heel serieus.
Hè? Heeft hij ook die serie gemaakt van How Even Shall Live?
Nee, nee, dat is een Zwitser. Schaefer. Dit is Schaefer. C-H-A-F-E-R. Legendarisch man. Ik acht hem ook zeer hoog. En daarom haal ik hem aan. En die zegt... Ja, na 1000 jaar zijn het beest en de valse profeet nog steeds in de poel des vuurs. Dus ze worden daar niet vernietigd. Ik vind geen argument. Om twee redenen niet... De ene is dat in vers 19 vers 20 niet vermeld wordt wanneer die lui in de poel des vuurs geworpen worden. Dus dat hoeft niet noodzakelijk aan het begin van de 1000 jaar te zijn. Ze worden opgesloten. Dat staat er vervolgens in 20 vers 1 en wat er verder volgt. Dus... Dat is één. En dat betekent dat annihilatie hoeft trouwens ook niet beslist plaats te vinden binnen 1000 jaar. Wat zegt hij daar? Nou, je weet nooit hoe lang het brandt, hè? Sorry. Ja, ik excuseer me maar voor de tamelijk lompe argumentatie, maar er zijn toch dingen om serieus even over na te denken. Dat is het dan. En dan heb ik het niet eens over het idee... dat het beest en die valse profeet uit 20 vers 10 dezelfde is als de duivel. Dus ja, het is toch wat verwarring over de identiteit van de antichrist. Maar dat, oké, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Het eigenaardige is namelijk dat dezelfde Louis Sperry Chafin in verband met dit onderwerp niet het argument gebruikt dat in 20 vers 10 staat... en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Want dat is meestal het argument wat ik te horen krijg. Dat is een standaard argumentatie. Dat gaat dag, die worden dag in dag uit gemarteld. Tot onbegrensd. En waarom gebruikt Chafin dat niet als argument... Nou ja, omdat je al weet dat de uitdrukking tot in alle eeuwigheid dat niet hoeft te betekenen. Want eeuwigheid is niet altijd een tijdsaanduiding sowieso. Dit woord betekent, daar blijft het bij. Daar is, daarna komt niks meer. En als ik nou, dus, ik wist niet zo gauw wat ik zeggen moest, zei ik daarna komt niks meer. Maar ja... Dat is misschien toch de goede formulering. Daarna komt niks meer. Ze komen daar niet meer uit. En na hoeveel tijd weet ik ook niet. En of je dat in tijd moet rekenen of kunt rekenen, weet ik ook niet. Ik weet wel dat de Bijbel spreekt over strafmaat. Dat was trouwens ja, ik probeer het maar onder woorden te brengen. Dat u kent het verschijnsel van de doodstraf. Hoezo is de dood een straf? Ieder mens gaat dood.
Nou, omdat iemand
eerder gaat. Ja? Nou ja, er bestaat de opvatting dat de doodstraf niet de straf is en daarom moet men eerst gestraft worden voordat men te dood gebracht wordt. Deze is klassiek. Dus dan hebben we het over de wijze waarop de doodstraf wordt toegepast. En vandaar dat die meneer, die Franse meneer, ik noem hem altijd Gillette, maar zo heet het. We hadden het over guillotine, hè. Goed, dat die meneer zei, kijk, dit is een nette manier om ergens een eind aan te maken, zonder marteling of wat dan ook, gewoon. Hè? Hij zei, mijn kop eraf als het niet werkt. Nou ja, zoiets. Ik hoop dat u begrijpt. Ze vonden het een nette oplossing. Hm. Wij vinden het een luguber verhaal, maar ze konden het veel beroerder doen voorheen. Daarbij moet ik u zeggen dat misschien heb u moeite met het hele idee, maar er zijn twee dingen, ik weet niet of ik het al gezegd heb, er zijn twee dingen die een rol spelen bij elke strafrechtszitting, want daar gaat het over, hè. Er zijn twee dingen die een rol spelen. De een is die van schuldig of onschuldig. Dat is gewoon zwart-wit. Schuldig of onschuldig. En daarna komt de bepaling van de strafmaat in geval van schuldig. Daar houdt het in strafzaak eigenlijk op. Maar dit is meer dan dat, dus je blijft ook aan de andere kant zitten met, en in het geval van onschuldig, gaat het over loon. Heb je dat nog? Dus het is schuldig of onschuldig, en aan de kant van schuldig wordt de strafmaat bepaald, en aan de kant van onschuldig wordt de mate van loon bepaald. Dat is de gang van zaken. En wij in verband, ik zal langzaam praten, maar wij in verband met de opname van de gemeente, wij in onze positie als wedergeboren mensen, zijn per definitie onschuldig. Oh halleluja, mijn schuld is weggedaan en hoe het maar heet. Ik kan minstens de helft van onze liederen citeren waar het allemaal in staat. Je moet natuurlijk de Bijbel citeren, maar doe maar, hè. Onze schuld is weggedaan. Dus blijft alleen de andere kant nog over. Als wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, want zo wordt het in de Bijbel geformuleerd, dan is niet de vraag of we schuldig zijn. Als dat zo was, zouden we daar niet zijn namelijk. En dus gaat het alleen nog over loon. En in de praktijk zelfs over loonderving eventueel. Maar het gaat over loon. Heb je dat nog? En hier op de jongste dag heb je van doen met zwart-wit. Staat iemand geschreven in het boek des levens? Ja, dan gaat hij, nee, niet naar de hemel. Maar dan komt hij op die nieuwe aarde uit het volgende vers. Nou ja, uit wat geworden is, 21 vers 1. En waarschijnlijk krijgt hij ook loon voor een leven uit geloof. Ja. En ik zei waarschijnlijk, nee, dat is wel zeker. En de andere kant, die staat hier niet in het boek des levens, wordt hij geworpen in de poel des vuurs. Waarna de vraag is, wat moet dat boek van de werken? Hoezo wordt iemand geoordeeld naar zijn werken dan? Nou ja, dat is voor het bepalen van strafmaat of loonmaat. Als dat een goed woord is tenminste. En hoe dat uitwerkt, ja, dat weet ik ook niet. Maar dat kan ik ook niet zeggen. Over ons wordt gezegd, eventueel, over die getrouwe dienstknecht ontvangt 5 steden. We hopen dat Amsterdam daar niet bij is. Of juist wel. Ik heb bijna gezworen, ik ga er nooit meer naartoe. Maar dat, zo erg is het niet. Maar. Nee, ik heb ook bij me, als ik er ooit nog naartoe ga, ga ik op de motorfiets. Die kan je stiekem ergens op een trottoir of op een hoekje ergens nog parkeren. Of achter een boom. Maar, als het een beetje mee zit. Maar anders kom ik er niet meer. Ze willen me daar niet hebben. Ja, toch? Maar goed, en bovendien, ja, ze willen me wel hebben, dan kom ik ook mijn geld daarin leveren. Ik heb net gehoord dat het parkeertarief in Amsterdam ongeveer overeenkomt met het netto-uurloon van Jan Modaal. €7,50. Of vindt u dat nog te duur? Ken je dat lied ook nog? Ja. Nou, 5 gulden dan. Nou ja, dat is weer wat dan. Weer een ander verhaal. Maar ik hoop dat u dit gevolgd hebt. Het is boek des levens. Dat bepaalt links of rechts. Schuldig of onschuldig. Maar de werker bepaalt loon of straf. Strafmaat, uiteraard. En hoe dat eruit ziet, ja, ik moet aan beide kanten toch het antwoord min of meer schuldig blijven. Dat is het dan. En als er niet meer, kijk, ik heb dat toen nagezocht, denk, wat zegt Schaefer, zaliger, wat zegt Schaefer, Louis Perry Schaefer, over die kwestie, want die heeft overal over geschreven. Het is de enige die echt een flinke systematische theologie heeft geschreven, zonder meteen een Calvinist te zijn of Rooms-Katholiek. Dispensationalisme, bedeling leren. Wat zegt hij dan over hoe dat is, over annihilatie? Hij zegt, nou dat kan niet, want die figuur die heeft 1000 jaar overleefd in Poel des Vuurs. Nou, dat lees ik er niet in, omdat er niet bij staat wanneer die twee beesten erin geworpen werden. Ik heb meer argumenten, maar die hoef ik nou niet te gebruiken. Dit vind ik voldoende, binnen zijn context. En het andere ding is dat hij niet vers 10 gebruikt. Ze zullen gepijnigd worden dag en nacht tot in alle eeuwigheid. En dan weet ik genoeg. Als hij dat niet noemt, terwijl hij het vers wel noemt, maar dit niet als argument aanhaalt, dan is me duidelijk genoeg ontzet. Dan klopt het dus niet, dan bestaat dat ook niet. En daar moet ik het eigenlijk bij laten.
Staat dat wel in de grondtekst? Staat dat wel in de grondtekst, het laatste deel?
Ja, dat staat er wel. Ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, daar komt geen end aan het ding zelf, maar wel een end aan hun bestaan. Het is in de poel des vuurs. Dat houdt een keer op. En de enige andere staat er waarschijnlijk wel bij. Misschien is Matthäus. Nee, staat er niet eens bij. Nou goed. Is, wat zei ik, Matthäus 25, vers 46. Iets van het eeuwige vuur. Of zo, zullen tot straf leiden de eeuwige pijn.
Matthäus 25,
vers 46. Maar als u die opschrijft, heb ik er nog een heleboel andere. Tegenover deze twee teksten met de suggestie van, dan ga maar door, dan ga maar door. Een eeuwigdurende, altijd durende marteling. Als je enig besef hebt van wat dat zou betekenen, dan begrijp je dat dat toch feitelijk niet kan. Kijk, de alverzoeners leren dat het niet kan. Eeuwigdurende pijniging of straf. En die zeggen gewoon, nou ja, denk je even in. Die paar jaar dat je geleefd hebt, oké. Je hebt het 100 jaar volgehouden. Maar het was een tijdelijk leven. Je kan toch niet tot in lengte van jaren, miljoenen miljarden jaren en dat miljard keer. En dan zo doorgaand gestraft worden voor wat je in die 100 jaar, wat is die 100 jaar nou op de eeuwigheid. Wat je in die 100 jaar gedaan hebt. Zo van, die straf moet je toch een keer uitgezeten of iets dergelijks hebben. En dan. Nou, dan heb je straf erop zitten, dan ben je gerechtvaardigd, dan ben je vrij en dan zo wordt de mens alsnog behouden. de brust op een zwaar misverstand. Het misverstand is dat de mens niet behouden wordt doordat hij zijn straf erop heeft zitten. Als hij zijn straf erop heeft zitten, kan die gaan. Het dodenrijk in. Want de mens is een sterfelijk wezen. En ook als je helemaal niet gezond, in theorie. Als je helemaal niet gezond zou hebben, dat bestaat niet, maar in theorie, hypothetisch. Als we helemaal niet gezondigd hebben, dan nog, hij sterft, hij is voor eeuwig verloren. Hebben we dat nog? Voor altijd. Ja, een mens wordt behouden niet doordat hij zijn rekeningen betaald heeft en de straf betaald is en de schuld betaald is enzovoort. Hij wordt behouden door geloof en daardoor krijgt hij nieuw leven. Dat is het verhaal. En dan is de vraag vervolgens natuurlijk, maar moet die straf dan niet betaald worden enzovoort? Dan zeg ik, ja, dat is al gebeurd. In principe voor ieder mens. Dat is het. Maar daarmee wordt hij niet behouden. De Bijbel zegt, als één voor alle gestorven is, zijn alle gestorven. Dan ben je dood. Want zaligheid, behoudenis is door de opstanding van Christus. En als Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, hoe dan ook. En het zijn degenen die inmiddels overleden zijn, weg, verloren. Dat is 1 Korinthe 15. Maar ja, ik denk niet dat je daar veel Bijbelteksten voor nodig hebt om dat te begrijpen. Dus één voor alle gestorven is en alle gestorven. Het probleem van de mens is niet zijn schuld. Dat heeft God al lang geregeld. En als hij geen schuld heeft, dan nog heeft hij een probleem. Hij is sterfelijk, hij verdwijnt. Toch? Ja, er zijn mensen die strijden hun leven lang tegen de zonde. Dat heeft niet zoveel zin. Als je ergens tegen strijden moet, zou het zijn tegen de dood. En dat doet de mens ook. Van nature. Logischerwijze. En dan kan hij niet winnen. Dat is het. En dan krijg je van die grote, beroemde psychologen, psychologen, die hebben dan uitgevonden. Dat alle angst van de mens is doodsangst. En alle strijd is in wezen strijd om het bestaan. Ook al betreft het een potje voetbal tegen Real Madrid. Of was het tegen Ajax? Ja, we moeten nog over Feyenoord hebben. Nou goed, laten we zitten. Zoiets. Wat ben ik hier eigenlijk? AZ. Oh ja. Goed. Nou ja, die zegt dan, alle strijd is strijd om het bestaan feitelijk. En je hebt zelfs een stroming waarvan ik de naam beter niet kan noemen. Die zegt, als een mens niet strijdt, dan leeft hij niet. Hij leeft om te strijden. Zit wat in, maar het is altijd de strijd om in leven te blijven. Dat is een probleem. En God geeft ons dat leven niet, God houdt ons leven niet in stand omdat wij zondaren zijn. En daarom keren wij tot de aarde weder en daarom zegt de Bijbel, de dood is goed. In een dubbelzinnige uitspraak in Genesis 1, maar vooruit. Ja, als er staat, het was zeer goed. Het is zeer goed. Tof, is goed. Meot vertalen ze met zeer goed. Tof meot, maar je kunt ook mavet lezen en dat is de dood. De dood is goed. Het is goed dat er een eind aankomt. Ik denk ook dat het goed is, ja, dat er een eind aankomt. In ieder geval, God heeft het zo geregeld dat er een eind aankomt. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om binnen diezelfde context er dan ook nog even op te wijzen dat het probleem van de natuurlijke mens, inderdaad, behalve de kwestie van de dood als zodanig, tweeledig is. Namelijk, het is minder bekend, en het schiet me te binnen en daarom vertel ik het meteen maar. Het is minder bekend, maar we hebben van doen met zonde en met zonden. En dat is taalkundig, ik weet het. Het tweede was het meervoud van het ene. Je hebt één zonde, twee zonden. Maar neemt niet weg dat het begrip zonde in het enkelvoud gebruikt wordt voor de natuur van de mens. Nou ja, voor de hele natuur trouwens, maar vooruit. die zondig is. En als je het anders zegt, dan zeg je in de natuur, en ik beperk me nu maar gemakshalve tot de mens, in de natuur is de zonde, die werkt daarin en daarom is de mens een zondaar. En omdat dat lastig uit te leggen is, hebben de Calvinisten, zover ik weet, hebben de term erfzonde bedacht. Ter aanduiding van de zondige natuur in de mens. En als je denkt, dat ga ik dan eens bestuderen, dan zoek je het woord erfzonde op in je concordantie. Nou ja, dat was voordat we een computer hadden. Ja. Weet je, hè? In de Trommius, hè, zoek je dat op, hè? Erfzonde. En dan staat het er niet in. Dus er zijn er weer mensen die hebben uitgevonden dat het dus niet bestaat. En dan moet ik u zeggen, ja, het bestaat wel, alleen het wordt niet met die term aangeduid, het wordt aangeduid met de term zonde. Als Paulus zegt, ja, ik doe dat niet meer, maar dat doet de zonde die in mij woont, dan is die zonde enkel wel de aanduiding van wat een Calvinist noemt, en ik ook hoor, de erfzonde, ter onderscheiding. En de klassieke uitleg, wat mij betreft, is deze. Een peer. Daar hangen er soms vele aan één boom. Maar een peer is ook gewoon de aanduiding van de hele boom. Zelfs als er helemaal geen peren aanhangen. Alleen dan weet ik niet dat het een peer is, want dan kan ik niet zien. Want daar heb ik niet voor doorgeleerd. Maar dat heet ook een peer. Dat is een peer, dat is een appel, dat is een kers en zo, een noot. Maar die hele boom heet zo. Heb je dat nog? Maar de mens is zonde, is een zondaar. En ook als hij nog niks gedaan heeft, en niet gezondigd heeft in de gelijkheid der overtreding van Adam, dat is Romeinen 5, dan nog is hij een zondaar. Want wij zijn niet een zondaar, omdat wij zondigen. Dus het verhaal van de kip en het ei, hè, dat weet je, wat was er eerder? Nou, dat is makkelijk genoeg. Wij waren er voordat wij zondigden. Dus eerst was het de zonde, onze natuur namelijk. En toen die na verloop van tijd wat begon te produceren. Dat wil zeggen iets wat ik dan toch moet benoemen. Nu, maar goed. Brengt die zonden voort. Dat is wat de mens doet. En dat is wat Paulus ook zegt. Hij zegt, ik kan er wel tegen strijden, maar het lukt mij niet. En het goede dat ik doen wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En als ik dan dat kwade veroordeel, die zonde, dat werk veroordeel, zegt hij, ja, dan ben ik het dus niet meer, maar dan is het de zonde die in mij woont. Toen zei iemand, dat was maar makkelijk. Dan zeg ik, nou, je bent knap als je het verhaal gevolgd hebt. Maar goed. Zo makkelijk was het nu ook weer niet. Maar toch, zo ligt dat. Dat is het verhaal. En als je het niet gelooft, dan zegt Paulus, nou, dan kan je beter onder de wet gaan leven. Dan merk je het wel, want door de wet is kennis van...
Overtreding.
Ja, met of zonder en aan het eind.
Overtreding.
Door de wet is kennis van...
Zonde.
Van zonde. De wet demonstreert de zondige natuur van de mens, want de wet doet de zonden toenemen en door de wet werd de zonde bovenmate zondigende. Dat staat recht allemaal. En of dat in de nieuwe vertaling ook staat, dat weet ik niet. Daar heb ik mijn twijfels over, maar die lees ik dan ook niet. Tenminste... Ik doe mijn best om dat niet te doen, want wat maakt het me uit? Dit is correct. En dus hebben we van doen met twee dingen. En nou weer verder. Voor zonden verzamelt men zich, als men tenminste ongelovig is, verzamelt men zich een oordeel als een schat, staat er. Dat is... Dat is Romeinen hoofdstuk 2, waar dat staat. Voor het geval dat ook bestreden zou worden, noem ik het er maar bij. Hè? Even kijken, Romeinen 2, vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, gaat over ongelovigen dus, hè. Naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn, synoniem voor oordeel, vergadert gij uzelf toorn als een schat, zoals je een schat verzamelt, zal ik maar zeggen, geld, postregels, weet je wel, ja. Vergadert gij uzelf toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. En als je een zondaar bent en je werkt, dan zondig je dus. Nee, als de perenboom werkt, wat doet hij dan? Peren produceren. Ja, daarom. Ik zeg tegenwoordig, de boom der kennis is goed en is kwaads, was een perenboom. En daarna zitten wij nu nog steeds met de...
gebakken peren.
Juist. met de gebakken peren. Ja. Sorry, onthoud hem. Het gaat over de zondaar die wat produceert. En wat hij produceert, dat zijn zijn werken. Dat staat erbij hier ook, welke ieder vergelden zal naar zijn werken. Dat gaat over straf. Op grond van de werken, dat gaat over de zonden. De volgende versen spreken over loon. Voor degene die het goede zoeken met volharding in goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijk zoeken, het eeuwige leven enzovoorts. Heerlijkheid en eer en vrede voor een ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Dat is vers 10 van Romeinen 2. Dat gaat over de werken. Dat is in verband met zonden dus. Maar het probleem van de zonde... Dan moet ik even zoeken. Ja. Het probleem van de zonde... Want je kan wel straf krijgen voor je zonde, maar dan ben je nog steeds een zondaar, toch? Hoe wordt dat probleem dan opgelost? En het antwoord is... De guillotine, ja.
Ja.
De dood. Ik meen dat in Jesaja staat dat de dood van een zondaar kostelijk is in de ogen des Heren. Ja. Bestaat in ieder geval, het behaagde de Heren hem te verbrijzelen. Want het is de dood, het einde van de hele boom. Zodat er daarna ook die vruchten niet meer aan groeien, om zo te zeggen. Dat is wat het is. En dat gaat inderdaad door de dood. Vandaar dat er staat in Romeinen 6, vers 7. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd, vrijgesproken... van de zonde. Want als je gestorven bent, ben je geen zondaar meer. Ook geen fietsenmaker trouwens, maar doe maar. Ik had trouwens een oom die was fietsenmaker hier in... Nou, een auto, mijn achterauto. Klein Aneveld, jazeker. Hier in Alkmaar, jawel. Niemand gekend, nee. Dat is echt waar. Nou ja, doe maar.
Ik kan al die fietsen van de politie gaan installeren.
Maar dan ben je niks meer namelijk. Dat is het bekende verhaal. Als je van je klachten af wil, moet je... Dat maakte zoals vroeger was, dan moet je op de kachel gaan zitten. Heb je hoofdpijn? Moet je op de kachel gaan zitten. Tegenwoordig weet niemand meer wat een kachel is. Maar, nou ja. Dan heb je echt geen last meer van hoofdpijn. Nee.
Willen zoveel en dat lijkt me toch.
Het is romp, het is rigoureus. Maar wat moet je anders met die slappe praatjes, dat je er maar veel voor moet bidden en er veel voor moet vechten en hulp moet zoeken. En dan krijg je geestelijke verzorgers en zielzorgers en weet ik veel, die je dan moeten helpen door het leven heen. Het enige wat je bereikt is dat je daardoor bepaald wordt nog steeds meer met je tekortkomingen. Dag in, dag uit. Dit is het. Dat gaat niet werken. Dat is hoe de wet ook werkt. Die zegt, doe dit en doe dat. Nou, dat gaat allemaal niet werken. Dus in tegendeel, je wordt alleen maar met je tekortkomingen geconfronteerd. En in de verleiding gebracht natuurlijk. Mede daardoor. Nou ja. Maar het gaat om twee dingen. Zonde en zonden. Zonde wordt beëindigd door de dood. En het is nauwelijks als straf te beschouwen.
Nee, het is verlossing.
Nou, er staat de bezoldiging der zonde is de dood. Maar ik moet u wel zeggen, er staat een halve bladzijde verder. Ja, in vers 23 van Romeinen 6. Maar ik moet u wel zeggen dat dit eigenlijk een te korte lezing is. Omdat uit het verband blijkt dat het gaat om de beloning, de bezoldiging van het dienen van de zonde en dat weer onder men niet de gerechtigheid dient. Het gaat niet meteen over loon voor een zondige daad, waarvoor men dan gedood wordt, maar het gaat om het dienen van de zonde in het algemeen. En dat brengt niks positiefs met zich mee, want de vers gaat verder met te zeggen, maar de genade geeft Gods. Is het eeuwige leven. En ook dat is een praktische uitspraak. Want het gaat dan niet eens om het verkrijgen van eeuwig leven als zodanig. Maar het gaat, dat blijkt uit het verband, het voorgaande. Het gaat over het eeuwige leven te leven in de praktijk. De gerechtigheid te dienen namelijk. En dat is wat God ons geeft. Niet maar hier is het eeuwige leven, hartelijke groeten, Ritje. Nee, hij stelt ons in staat om dat leven ook te praktiseren. Hij voelt het, hij onderhoudt het, enzovoorts. Dat is wat het is. En daar leven we elke dag uit. Uit die genade van God waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het om twee verschillende dingen gaat. Het ene is de dood. Ja, dat is niet zozeer voor straf, maar gewoon omdat er moet toch een eind gemaakt worden aan de zonde. En een zondaar heeft geen recht op bestaan. Zonde is mis, is verbreken met de levensband, losgemaakt zijnde van hem die de bron des levens en licht is enzovoorts. Ja, dan houdt het leven op. En als je niet anders wil, want je wilde toch niet tot geloof komen, dan is dit de consequentie, zo gaat het. Dat was het dan. Ja. Iemand zei, ja, maar God wil toch dat alle mensen zalig worden, dan wordt God hier dus de verliezer. Als hier iemand verloren is. Ja. Maar men denkt dat het tot eer van God is als een mens zalig wordt. Dat is het ook. Maar het is ook tot eer van God dat een goddeloze zijn vijand weggedaan wordt. En eerlijk gezegd, het is wat je meer hoort, het laatste hoor je meer dan het eerste. Men zegt toch dat de rechtvaardig God er iets aan moet doen, aan de toestanden in de wereld. Omdat de wereld vol is met onrechtvaardigheid. Waarom doet hij er dan niks aan? Ja, als hij er wat aan doet, neemt hij alle onrechtvaardigen weg. Blijft niet veel over, maar dan, toch. Dat is wat de Bijbel leert. En als u dat wel erg ver vindt gaan, dan moet ik u zeggen, hoeveel mensen denkt u dat er zijn omgekomen in de vloed van Noach? Nou ja, in de dagen van Noach. Er werden 8 mensen behouden en het oordeel kwam over de wereld der goddelozen. Dat waren er juist wel meer dan 8. Nou ja, dat bedoel ik. Hij brengt daar een oordeel over en het houdt op. Hij maakt er een eind aan. En dat is ook altijd de bedoeling geweest van de wereld waarin wij vandaag leven. tot vandaag. De wereld sinds de 7 dagen van Genesis 1, bedoel ik. Het is nooit de bedoeling geweest dat het altijd zal voortduren of wat dan ook. En wij die in sinds die tijd leven, vanaf de dagen van Adam, krijgen de gelegenheid om ons te onderwerpen aan het woord van God en om daarmee deel te krijgen op grond van zijn genade aan het leven dat hij geven zou en in onze dagen al gegeven heeft aan ieder die leeft en gelooft vandaag. Dat is wat het is. En daarna zou ik u nog een lijst geven van nog enige schriftplaatsen waar zwart op wit staat dat de goddelozen er niet meer zullen zijn. Sterker nog, er is zelfs een speciale uitdrukking voor. Een werkwoord dat vertaald wordt met niet meer zijn. Wij hebben er 3 woorden voor nodig om het te zeggen. Maar het is 1 woord. Ayin. Met een alef en een jot en een noen. Als je dat wat zegt tenminste.
Ik kan ze niet
schrijven. Nee, ik ook niet. En met mijn computer ook niet. En als ik de computer wel laat schrijven, doet hij het vandaag wel, maar morgen niet meer. Want dan heeft Windows een update en dan kan hij de lettertypes niet meer vinden. Dus het schiet niet op. Dus ik spel ze met cijfers. Dus dan wordt het een 1, een 10 en een 50. Daar kan ik wat mee. Werkt altijd. Je moet het alleen uit je hoofd leren dat een 1 is een HLF en een 2 is een beter. Ja, doe maar. Ik kan ook zeggen, het is strong reference number 369. SRN heet dat, strong reference number. Dat alle computerprogramma's die met de Bijbel werken, kennen dat. Strong reference number 369. Maar misschien kom ik er zo nog op. Maar eerst even over die goddelozen. Psalm 104, vers 35. Heb je hem al gevonden, broeder? Ja. Oh, Psalm 104, vers 35. Waar staat, de goddelozen zullen... Ayin. De goddelozen zullen niet meer zijn. In dat meer, ja, dat hoort er eigenlijk ook niet eens in. Ze zullen niet zijn. Maar ze waren er wel, anders kunnen ze niet goddeloos heten. En als er dus staat, ze zijn niet, betekent het niet meer. Ze verdwijnen. De goddelozen zullen niet meer zijn. Het is de moeite waard om bij gelegenheid de schriftplaatsen die ik nu korthuishalve opzom, om die daadwerkelijk ooit op te zoeken, ook in hun context, want er staat vaak nog veel meer over. Waaruit blijkt dat het dit echt betekent. In Jesaja 41, Jesaja is trouwens toch sterk daarin. In Jesaja 41, daar zijn veel meer schriftplaatsen, maar toen maar. Jesaja 41 meldt in vers 11. Zit, zij zullen beschaamd en te schande worden. Allen die tegen u ontstoken zijn, zij zullen worden als niet. Er staat gewoon, zij zullen worden niets. Ja, als het goed Nederlands is, als je het vaak genoeg zegt wel. Ja. Zij zullen worden niets. En die lieden die met u twisten zullen vergaan. Lijkt me toch duidelijk. Vers 12. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Je bent toch in openbaring terecht. Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En 21 vers 1 van openbaring. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer, maar daar heb ik het nog niet over. Maar voorbij gegaan. Vergaan.
Er staat ook nog iedereen die met u kijven, zeg maar. worden als niet.
In vers 12, ja. Jesaja 41, vers 12. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, ruzie maken, zullen worden niets, als niets staat er dan. En die lieden die met u oorlogen, zullen worden als niets. Een nietig ding. Dat is een ding dat niet is. We hebben ervan gemaakt dat nietig betekent klein. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Niet is niet. Ik denk wat niet is. Alleen bij die hele gedachte hebben wij uit onze Nederlandse taal verwijderd. Of althans is er nooit in doorgedrongen. Maar zoals ik zeg, er is zelfs een Hebreeuwse term voor. Welke hier gebruikt wordt, weet ik uit mijn hoofd niet. Maar in Psalm 104 vers 35 was er inderdaad dat woord ayin. Niet zijn. Nou, hier in Jesaja komt het nog vaker voor, maar ik zal het niet noemen. Ik noem Ezechiël 26, vers 21. Ezechiël 26, vers 21. Niet meer zijn in eeuwigheid, staat daar. Dat wil zeggen, ze komen ook niet terug. Ze zullen niet meer zijn. En daarachter, ze worden niet meer gevonden. Oké. Okay. Ja, nee, dat klopt. Ze zullen niet meer bestaan. Ze zullen niet meer staan. Ze zullen ook niet liggen. Überhaupt niet meer. Nee. Ja. Dat was Ezechiël 26, vers 21. Dan hebben we Ezechiël 28, vers 18 en 19. Daar staat hetzelfde. Niet meer zijn in eeuwigheid. Zelfde uitdrukking, niet meer zijn in eeuwigheid. Men leest ooit het verband, want het gaat in Ezechiël 28 ook nog over de duivel. Koning van Tyrus, de duivel hemzelf. Daar hebben we het nog niet over gehad. Nou, hebben we het wel over gehad, maar daar hebben we het ook nog over. Dan noem ik in dit verband Matthäus 3. Matthäus 3, vers 12. Daar wordt gesproken over het kaf dat van het koren gescheiden wordt. En het kaf wordt met onuitblusselijk vuur verbrand. Heb je dat, onuitblusselijk? Daarna vraag je je af, en hoe zit het dan als het kaf verbrand is? Dan ja, de vuur gaat door, de vuur is er, maar daar is niks meer in. Het is verdwenen. Wat erin ging, verdwijnt daar. Dat is het kaf. Lijkt me duidelijke beeldspraak. Ja. Dan heb je Hebreeën 1 vers 11, geciteerd trouwens uit een der psalmen. Hebreeën 1 vers 11 was staat: dezelfde zullen vergaan, die zullen vergaan, maar gij, gesproken over de Heer Jezus, blijft altijd. Degenen die vergaan, blijven dus niet altijd. Anders dan betekent zo'n hele zin niks. En niet, die blijven ergens anders. Die blijven helemaal niet. Ze vergaan, maar gij blijft altijd. Want wat vergaat, blijft dus niet altijd. Heel logisch, niks moeilijks aan. Dan hebben we Hebreeën 10, vers 27. Waar gesproken wordt over een vuur dat de tegenstanders zal, ja, niet maar pijnigen, verslinden. Dat de tegenstanders zal verslinden. Dan is het over en uit. Zullen niet meer bestaan. En in mijn rijtje heb ik dan ook staan Openbaring 20 vers 11. Die van, er is geen plaats voor die gevonden. Maar ja, uit dat schriftgedeelte komen we. En daar laat ik het eerst bij. Want dan kan ik zo dadelijk na de pauze met u wat teksten noemen waar die uitdrukking, specifieke uitdrukking staat over niet meer zijn. Dan kunt u meteen zien wat het echt betekent. Dan nu enige schriftplaatsen waar dat speciale werkwoord voorkomt. Ayin. Ik zei enige, niet alle. Maar enige die illustratief zijn voor de betekenis van de term. In dat verband noem ik Genesis 28, vers 17. Waar staat: dit is niets dan het huis van God. En dus noemde hij de plaats Bethel. Dit is niets dan. Het is een huis Gods. En verder niets. En dat lijkt me mooi uitgedrukt zo. En in Genesis 30... daar is sprake van geen kinderen. Dat is Genesis 30. Als nu, vers 1. Als nu Rachel zag dat ze Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En ze zei tot Jacob: geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Dat zijn niet baarden. Dat wil zeggen niks. En dat is wat het is. Niet. En als het iets dus niet is, ja, dan kun je het ook niet tellen. Dat zij niet baren, dat zij geen kinderen had. In Genesis 40, vers 8. Er is geen uitlegger. Dan heet het wel eens waar er is, maar er is geen. En hoe zeg je dat in het Nederlands? Het antwoord is ongelukkig. We hebben een droom gedroomd en er is niemand die hem uitlegt. Er is niemand. Er is geen uitlegger. Er is niet een man. Niemand. En dat is het. Genesis 45, vers 6. In welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Dat gaat over de dagen van hongersnood, de dagen van Jozef. Genesis 45, vers 6. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke ploeging nog oogst zijn zal. Dus waarin geen ploeging en geen oogst zijn zal. Er zal niet zijn, het zijn maar 3 letters. Niet zijn. In Genesis 47, vers 4. Zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, enzovoorts. Laat toch uw knecht in het land Goshen wonen. Er is geen. Het is er niet, en dat is de betekenis van de term. En in Genesis 47, vers 13. Er was geen brood in het ganse land, want de honger was zeer zwaar. In Exodus 2 heet het in vers 12. Hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was. En er niemand was. Zijn huis maar die. Dat ene woord van die 3 letters. Nou ja, in een vervoeging, dus het worden een paar letters meer. Maar het blijft dat ene woord. Dus niemand. Zo versloeg hij de Egyptenaar. Ik lees hem helaas met de verkeerde klemtonen. Ik had moeten lezen. Hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar. Als dat niemand anders is die het doet. En ik ben er 100% van overtuigd dat het zo gelezen moet worden. Ja, Mozes. Die is naar zijn broeders ging kijken. Dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. En Mozes zag herwaarts en ginswaarts. Die keek eens om zich heen. En toen hij zag dat er niemand was, deed hij het dan maar.
Maar de volgende dag zei iemand tegen...
Ja, maar ik vrees dat ik hem nog moet uitleggen. Maar... Het punt is, als nou niemand die Egyptenaar slaat, nou, dan even, ja, verdorie, dan, ja. Ja, dan moet ik het zelf wel doen. Maar Mozes was een geduldig en vreedzaam en langmoedig man, dat weet u. Zo wordt hij beschreven in de Bijbel. Maar ja, er zat niks anders op. En toen de Heer hem riep, later nog, weet je wel, om alsnog terug te gaan naar Egypte en het volk uit te leiden, zei de Heer, dat deug ik toch niet voor, daar moet je een ander voor nemen, dat kan het dan niet. En, maar er was niemand anders. En ik kan het rustig zeggen, want later in Jesaja, maar ik weet zo gauw niet welk hoofdstuk, rechterblad zijn linksbovenaan, daar wordt over de Heer Jezus gezegd. Over de Messias. Over de waarheid struikelt op de straat of zo. Een mooie uitdrukking is dat. Enzovoort. En toen hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich en stelde zijn aangezicht als een... Wat was het weer? Ja. Oh, ik weet niet precies welk woord er staat. Maar goed. En toen deed hij de handenzaligheid op, of het schild, wat hij maar aandeed aan wapenrusting. Want er was niemand anders. Dat is de betekenis van het vers. En niet dat hij het in het geheim zo nodig moest doen, maar gewoon, er moest iets gebeuren. En als dan niemand het doet, ja, dan...
Door de omstandigheid.
Hè? Ja, dat is wat het uitdrukt. En zo was het met de Heer. Hij was de enige die het kon doen. Er was ook niemand anders. Nou goed. Soms denk ik dat de barmhartige Samaritaan er ook zo voor stond. Want ja, die fariseeën, die konden niks aan... Was fariseeën? Weet ik het. En een priester. En een leviet. Ja, die konden er ook niks aan doen. Dus die liepen gewoon door. Dat was hun opdracht ook niet. Ja, als er dan niemand is, dan deed de Samaritaan het. Maar dat was dus de Heer Jezus, hè? Maar goed. Er was geen mens. Er was niemand. Psalm 38, vers 11. Ook zij zelven zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plagen. En mijn nabestaanden, dat wil zeggen mijn naastbestaanden, staan van verre. Er is niemand om mij te helpen, zij zijn niet. Althans niet bij mij. En die betekenis lijkt mij duidelijk. En dan heb je Prediker. Hoofdstuk 3. Waar staat in vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn, onbeperkt. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En dat er is niets, of niet, te doen. Dat is dat woord. Er is niets toe te doen, nog is er af te doen. Dat wil zeggen, twee keer. Nou, te doen, er is niets te doen. En wat het betekent is, God doet zijn werk. En een mens kan dat niet verhinderen. En als een mens erbij betrokken zou zijn bij het werk, oké, dat zou kunnen. Maar ook als wij hem niet helpen, zal ik maar zeggen, dan doet God nog steeds gewoon wat hij wil. Als ik zulke dingen zeg, dan denk ik altijd nog aan die propagandakreet. Het was voor een heel jongerendag. En die kreet hield in: God redt het niet zonder jou. Ik beschouw het als godslasterlijk. God redt het heel goed zonder jou. Daar staat ook zwart op wit in de Bijbel, staat in Handelingen 17, hier ook, maar staat ook in Handelingen 17, waar Paulus het zegt: God kan door mensenhanden niet gediend worden als iets behoevende. God kan wel door mensenhanden gediend worden, maar niet omdat hij het nodig heeft. En daarom, als wij hem dienen met onze handen, is het omdat wij het nodig hebben. Nou ja, oké. Omdat God het ons geeft uit zijn genade. Zo werkt het. Zie? En hier in Prediker staat dus: ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. Dat wil zeggen, dat kent zijn begrenzingen niet. Dat wordt nergens door gehinderd. God doet wat hij doet. En er is niet toe te doen, nog is er af te doen. Dat is het idee dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, in de loop van de tijd. En dat is wat hij doet. En daar kunnen wij in betrokken raken. Daar kunnen we het mee eens zijn. We kunnen er ook niet mee eens zijn. Maar we kunnen het fundamenteel niet tegenhouden. En God heeft er ons ook niet bij nodig. En ik ben er heel blij mee. Dat betekent niet dat we werk van God niet kunnen tegenstaan of zo. Dat is wel degelijk zo. Maar het neemt niet weg dat in essentie God doet wat hij wil. En dat is het dan. En de strekking van deze hoofdstukken van Prediker is natuurlijk: dat aangezien dat zo is, doen wij er het beste aan om daar rekening mee te houden, om dat te accepteren zoals het is, en voor de rest van ons leven te genieten, want dat is wat er staat. Dat is geen populaire gedachte in orthodoxe kring, maar ja, er staat er wel zo. Ik heb gezien dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde in zijn werken, want dat is wat hem toekomt. Dat is vers 22. Dat hij zich verblijde in wat hij doet, in waar hij mee bezig is. Maar tegenwoordig hebben mensen het idee dat we moeten bouwen ergens aan voor de toekomst of voor onze kinderen, die we overigens niet meer mogen hebben, want Nederland is... Nou, laat maar zeggen. Het is slecht voor het klimaat. U weet, kinderen laten winden en zo en produceren vuile luiers. Dus het is heel slecht voor het klimaat.
Niks beters te doen.
Nou ja, maar het idee dat we iets moeten maken voor de toekomst. De Bijbel zegt dat is niet zo, dat is een misverstand. Het wordt in de toekomst niet beter en al wat wij tot stand brengen verdwijnt binnen afzienbare tijd. Binnen enige decennia. Officieel binnen 40 jaar. En dan moet je huis weer gerenoveerd worden. En de bruggen van Amsterdam en wat het maar was. En de Moerdijk, ja, brug, ja. En wat het, ja, dat is serieus. Ja. Ik heb een goede kennis en broeder gehad, die is al jaren geleden overleden. Die was aannemer. En die zei: ik was niet goed genoeg bij de les. Maar als ik nu nog overnieuw moest beginnen met mijn werk, dan ging ik niet in de bouw, maar dan ging ik in de riolering. Ik zeg: hoe dat zo? Hij zegt: nou, de riolering is 40 jaar... kunt u nagaan hoe lang het geleden is. Hij zegt: 40 jaar geleden is in heel Nederland riolering aangelegd. Dat betekent dat in heel Nederland het nu vervangen moet worden. Want al wat een mens bouwt gaat hooguit 40 jaar mee. En dan moet het vervangen worden. Of gerenoveerd of zo. Ja. En dat is inderdaad zo, want ik hou het niet bij, maar ik weet dat Amsterdam... sommige straten hebben jaren overhoop gelegen omdat de riolering vervangen moest worden. Dat is wel schout geld in te verdienen, maar ja. Hij is overleden, dus hij heeft er toch alweer niks aan. Maar zo gaat het. Maar de Bijbel zegt, nee, je moet de aardigheid hebben in je bezigheid. In wat je op dat moment aan het doen bent. Daar vind je je bevrediging in, dat is wat de mens toekomt. En het idee van, ik moet iets maken voor de toekomst, dat is niet anders dan hoogmoed. Al moet ik één beperking maken, dat geldt voor de kinderen, de jongeren. Die moeten opgroeien namelijk, die moeten volwassen worden. En daartoe moeten ze dit leren. Als ze ooit moeten ophouden met wat wil ik later worden.
Hè? Zie je jezelf over 5 jaar?
Er is een televisiereclame, die komt tegenwoordig voorbij. Dat eerst aan kinderen gevraagd wordt, wat wil je later worden? En daarna wordt aan een volwassen man gevraagd. Of althans, die vraagt zich af, wat wil ik eigenlijk worden? Ja, als je niks bent, moet je nog wat worden. Maar als je op die leeftijd nog niks bent, dan zie ik het somber in.
Dan wordt het ook niks meer.
Dan wordt het ook niks meer, nee, zo heet het. Maar het gaat om het doen, het werk. Dat is wat de prediker trouwens uitgebreid uiteenzet. Maar ja, het is mijn eigenlijk onderwerp niet, dus ik laat het maar zo nu. Maar het gaat mij nu alleen maar om dat begrip. Dat niets doen, niets zijn enzovoort. Dat is heus een sterker Bijbelse begrip dan dat wij het in onze taal kennen. Dat is het, daarom noem ik u die schriftplaatsen. Men kan er niks aan doen. Niet toe, nog af, helemaal niets. In Klaagliederen, dat is trouwens ook hier in de buurt, Klaagliederen 5 vers 7, heet het, onze vaderen hebben gezondigd en zijn niet. En dat is de meest neutrale vertaling van de term. Ze zijn niet. En let op de causaliteit tussen die dingen. Dat wil zeggen, onze vaderen hebben gezondigd en ze zijn niet. Nou ja, niet meer, maar vooruit. Hè? In het Nieuwe Testament, maar dat is geen Hebreeuws, dus er staat het woord niet. Daar vind je iets als, uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Ik vind dat wel prachtig, die uitdrukking. Dus de zondaren, en het gaat voorbij. Goed, dan noem ik nog, die is toch wel essentieel, Jesaja 45, maar ik zei u al, in Jesaja komen we dat hele idee van de annihilatie nogal eens tegen. Het idee namelijk van de goddelozen zullen niet meer zijn. En in Jesaja 45... lezen we ook zoiets, maar dat woord staat in vers 21. In de uitdrukking, er is geen God meer. Er is geen meer. Niemand is er dan ik. Ben ik het niet, de Heere? Er is niemand buiten mij, behalve mij. En de laatste zin, de laatste woorden van het vers. Niemand is er, dat is hem, niemand is er dan ik. Het zijn geen alternatieven, het is de Heer. Dat is, hier heet hij Jehovah en hij heet God, de Heiland. In vers 21 en in vers 22 heet het, want ik ben God en niemand meer. Maar in vers 23 heet het, dat voor mij alle knie zal gebogen worden, alle tong zal mij zweren. Maar dat zijn de woorden die in Filippenzen 2 worden aangehaald en in Romeinen trouwens. En van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Niemand is er dan hij. Daar hebben we het ook al over gehad natuurlijk, in verband met die grote witte troon. Als men al iemand zou zien daarop, dan ziet men de Heer Jezus Christus. En niemand is er dan hij, als God. Het is maar één God. Dan hebben wij Jeremia 7. Ja, eigenlijk moet ik hier verder lezen, maar omdat de volgende versen spreken over zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn, enzovoort. Het gaat over het wegdoen van de goddelozen. Maar goed, ik noem u nog Jeremia 7. Vers 32. Waar staat aan het eind van het vers? Omdat er geen plaats zal zijn. Ja, dat bedoel ik. Dan is het er ook niet. Klaar. En nogmaals, dit is de term die dus gebruikt wordt voor de goddelozen. Zij zullen niet meer zijn. Het wordt trouwens herhaald in Jeremia 19. Vers 11, denk ik. Jeremia 19. Nou ja, ik heb genoteerd 19 vers 11 tot 14. Einde van vers 11. Omdat er geen plaats zal zijn. De vertalers hebben het ingevuld omdat er geen andere plaats zal zijn. Nou ja, daar verandert niks mee natuurlijk. Er is geen plaats, dan is het er ook niet. En misschien is ook een aardige dan nog tot slot Job. Dat is hoofdstuk 8, vers 22. Uw haters zullen met schaamte bekleed worden. En de tent der goddelozen zal niet zijn. Meer staat er dan bij. Maar ja, logische wijze. Zal niet zijn. Niet, die is ergens anders. Of die wordt verplaatst naar de poel des vuurs of het dodenrijk of wat dan ook maar. Nee, die is niet meer. Dat is het. En dat is wat gezegd wordt over een zondige wereld, de aarde, de hemel, hemelen, dat wil zeggen de zienlijke wereld, die zal niet meer zijn en er zal geen plaats meer voor gevonden worden. Men zal zoeken en niet vinden, het is niet verhuisd, het is gewoon verdwenen. Hebben jullie dat nog? En wat de dood zelf betreft, in Openbaring 20, want daar ben ik nog even terug aan het eind van de avond. Daar staat in Openbaring 20 vers 14, en de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Elders heet het, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Enzovoorts. Dat is 1 Korinthe 15 tegen het einde van het hoofdstuk. En dood en hel uit Openbaring 20 vers 14, ja, dat zijn twee woorden voor één en hetzelfde. Dood is het abstracte begrip eigenlijk. En hel is het de veronderstelde plaats. De lage plaats waar de doden zijn. Maar die begrippen horen uiteraard bij elkaar. Dood en hel. Trouwens, in het Nederlands is het een gebruikelijk synoniem, ja. Dood en hel. Dood en hel verwon hij. Juicht uit volle borst. Toch? Uit een lied, dood en hel.
Welk vers was het nou in 20?
Hè? Vers 14 heb ik nu van Openbaring 20. Het enige waar ik het nou nog niet over gehad heb is vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. Dood en hel, dat is zoals net gezegd, dat is één en hetzelfde ding. Degenen die overleden zijn en in het dodenrijk zijn. Hoe zal de zee... Want kijk, er staat niet de zee en de dood en de hel gaven de doden. Er staat wel de dood en de hel gaven de doden. Want dood en hel, dat is een synoniemia. Dat zijn twee woorden ter aanduiding van hetzelfde ding. Maar zee wordt apart genoemd. De zee gaf de doden. Is dat dan niet hetzelfde? Het antwoord is, gaf de doden die er waren, maar het is niet helemaal hetzelfde. En vervolgens lees ik ook het laatste vers van deze pericoop. En dat is, zoals eerder vermeld, 21 vers 1. En die zegt, de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was het niet meer. En natuurlijk, u kent ook wel de opvatting dat hier de zee genoemd wordt in 20 vers 13... voor degenen die, zo heet het ook weer, het ketelbinkie. Ik hoorde hem vandaag nog zingen. Toen wij uit Rotterdam vertrokken wij uit Rotterdam. En zo. En met een 1, 2, 3 in godsnaam ging ketelbinkie overboord. En dan verder zijn moeder natuurlijk. Maar goed, ik vind het een prachtige smartlap. Ja. Ik vind het een goed lied ook. Ja, helemaal prachtig. Maar men zegt, dat zijn degenen die op zee niet begraven zijn, maar op zee zijn. Er zijn er ook, die zijn op het land ook niet begraven. Omdat ze door de leeuwen zijn opgegeten. Of in dieren zijn verdwenen. Ik bedoel, in het crematorium. Ik meen dat het eerste crematorium was in Nederland, dieren. Of was het hier in...
Westerveld,
bij Zandpoort, hoe heet het daar?
Driehuis.
Westerveld. Was dat het eerste? Oh, dan was dieren het tweede. Maar goed. Die zijn in rook opgegaan, dan wel hun as is uitgestrooid. Dus ja... En dan blijft de vraag, maar degenen die op zee zijn overleden, gingen toch ook naar het dodenrijk, naar de hel, onderwereld? Hoezo wordt de zee apart vermeld? Die gingen naar de haaien, ja, zo heet dat. Ja. Waarom wordt de zee apart vermeld? Antwoord, maar ik heb geen tijd meer natuurlijk, ik moet er volgende keer over hebben. De Bijbel spreekt over figuren, lui... Lieden die niet van Adam afstammen, die niet van onze tegenwoordige wereld zijn sinds Adam, maar die wel degelijk ergens beneden in de afgrond bewaard worden tot de dag des oordeels, dan wel in Tartarus enzovoorts. Maar daar moet ik het volgende keer over hebben, want het hele idee is dat het definitieve oordeel over degenen die leefden voor Adam in die oude wereld, die zullen ook pas geoordeeld worden op dezezelfde jongste dag. Want de wereld waarin wij leven is niet anders dan een soort herstel, restitutie. En vooral rest. Maar goed, dus een woordspeling. Maar het is een herstelde wereld voor een bepaald doel. Tot op zekere hoogte zeg ik altijd herstel. Maar het is nog steeds diezelfde oude wereld. En het definitieve oordeel komt op wat heet de jongste dag. En dan is niet alleen het oordeel over de doden sinds Adam, om zo te zeggen, die dood zijn, dat wil zeggen in het dodenrijk, hel, zijn in Hades, de onderwereld. Maar het geldt ook voor degenen die daarvoor geleefd hebben. Dat betreft engelen, sommigen. En het betreft ook de demonen. En dat is weer een heel apart ras. Maar zoals gezegd, daar hebben wij het dan weer de volgende keer over. Nee, demonen. Ik heb het over demonen. Die stammen van voor Adam. Die stammen uit, ja, dat is weinig bekend. Maar het is overduidelijk. Uit de Bijbel, vind ik persoonlijk. Maar daarbuitenom ook. Die stammen van ver terug. En zij moeten nog geoordeeld worden. Daarom vroegen ze aan de Heer Jezus... Zijt gij gekomen om ons te oordelen voor onze tijd? Weet u nog? Wanneer is dan hun tijd? Ja, de jongste dag. Maar het is een categorie die zich niet bevindt in beneden, in het dodenrijk. Dus in de dood, in de hel, het dodenrijk. Maar het is een categorie die hier op aarde rondwaart. En die zullen ook geoordeeld worden. En dat valt in onder begrip C. Dat wil zeggen afgrond. De oneindige diepte. De abyss. Waarvoor mij heten mag. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Overigens, aanstaande zaterdag hebben wij een studiedag in Apeldoorn. Met als onderwerp de wederopstanding des vleeses. Met de term uit apostolische geloofsleiders. Ik geloof in de wederopstanding des vleeses. En in hoge mate hebben we het dan dus zaterdag over ditzelfde onderwerp. Dus als je er niet genoeg van kunt krijgen, dan... Ja. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen om ons bezig te houden, om ons te verdiepen in uw plan. Om te leren verstaan wat u doet en waarom u het doet. We danken u daarom dat we dit woord hebben, dat onvergankelijke, eeuwigblijvende woord dat u ons hebt nagelaten, waardoor wij u hebben leren kennen. Waardoor wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dat woord ook waarmee wij ons mogen voeden. Dat woord der waarheid dat ons in staat stelt om te wandelen in uw licht. En daarom, Vader, wij weten dat het naar uw wil is dat wij die profetisch woord onderzoeken. En daarom, wij danken u dat wij de gelegenheid daarvoor gekregen hebben. En daarom bevelen we ons ook bij u aan. Omdat wij die nog wonen in dit zondige lichaam en in deze oude schepping, niettemin ons zouden realiseren dat u ons hebt levend gemaakt met Christus en dat u ons wilt leiden naar onze bestemming, die bepaald niet ligt in de dood, maar integendeel, die ligt bij u in de hemel die van ouds is, de hemel der hemelen, en waar u ook voor ons een erfenis bewaard. Wij danken u dat we daarop onze hoop mogen stellen, onze zekere verwachting, omdat wij weten dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En daarom, wij beroemen ons op het volbrachte werk van onze heiland. En op die grond en in zijn naam bevelen we ons aan bij u. Wees u ons nabij. Bewaart u ons van de boze die deze wereld beheerst, opdat we zouden wandelen in overeenstemming met uw wil en tot heerlijkheid van uw naam. Amen.